Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign en Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen.
Dit is In, de podcast met Raymond Jansen.
Welkom terug bij de eerste en enige podcast over politiek en maatschappij in Nijmegen. Mijn gast deze week is oud-statenlid voor Jaar 21 voor de provincie Gelderland en huidig partijvoorzitter van Jaar 21, Helrie Bakker. Mijn naam is Raymond Jansen en dit is jaargang 4, aflevering 152 van In de Podcast. Mevrouw Bakker, welkom.
Dankjewel.
Normaal gesproken vraag ik aan onze gasten, wat is u opgevallen in het lokale nieuws? Nou, dat bent u zelf, dus die vraag, daar gaan we gemakshalve even overheen. Hoewel, één ding, nog niet zo lang geleden schreef u een ingezonden brief in de Gelderlander. Waarin u zich eerst even verontschuldigde dat u zich nog steeds druk maakte over het lokale niveau, dat Nijmegen. Maar dat gaat u aan het hart. Dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met uw achtergrond. Hè? Ondernemer in de stad geweest.
Zeker, zeker.
Binnenstadsmanager geweest. Dus het ging u aan het hart. Het moest u even kwijt.
Ja, nou ja, ik heb natuurlijk een hele geschiedenis in de binnenstad van Nijmegen liggen. Inderdaad als ondernemer. Ik heb er ook gewoond. Mijn kinderen zijn daar geboren. Althans, 3 van de 4. En ik ben voorzitter van Horeca Nederland geweest. Ik ben binnenstadsmanager geweest. Dus heb daar een hele geschiedenis liggen. Ja. Ook heel veel ontwikkelingen in de binnenstad meegemaakt. Hè, toen Centrum 2000 plan. Ja. Dat was tweede helft jaren 90 het plan waar we het iedere dag over hadden. En de hele realisatie daarvan, daar ben ik heel erg bij betrokken geweest. En ja, en aan de andere kant het ondernemerschap en het belang van de bedrijven in die binnenstad. Ja, dat gaat me aan het hart. Dat blijft.
We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Ja. Eerst maar eens even naar de huidige situatie. Want ik denk dat u menig een verbaasde toen u ineens in de politiek stapte. Fractievoorzitter werd maar liefst van Jaar 21 voor de provincie Gelderland. Maar de verrassing was misschien nog wel groter toen u zich kandideerde voor het partijvoorzitterschap. Hoe is het allemaal zo gekomen? Eerst maar eens die stap naar de politiek.
Ja, nou, die stap naar de politiek was eigenlijk vrij logisch als je weet wat ik al die jaren heb gedaan. Ik werk eigenlijk al 35 jaar in de schil van de politiek. Hè. Dat deed ik in de binnenstad ook. Maar dat doe ik ook. Ik ben al jaren bezig met ambachten in Nederland. Ik ben heel veel in de Tweede Kamer. Dus dan ben je vaak bezig met ministeries, met politici, om zaken voor elkaar te krijgen. Ja. De laatste jaren bekroop mij wel steeds meer echt de onvrede over de politiek. Ik vind dat het middenveld, de middenpartijen, het ontzettend hebben laten liggen. Zeker als het over ondernemers gaat. En zeker ook als het gaat over het bewustzijn van waar en hoe er nu geld wordt verdiend in Nederland. Ja. Dus ik merkte bij de politiek heel veel van, ja, iedereen denkt dat het er allemaal maar vanzelf is en dat het oneindig is en dat je daar maar mee door kan gaan. Ja. En dat motiveerde mij om bij Jaar 21 te gaan. Omdat ik dat daar terugzag.
Ja, want dat zou mijn vraag zijn. Want tot nu toe, hè, wat u vertelt, zou je zeggen van, nou, dan is de VVD een uitstekende partij voor u.
Ja, ik ben eigenlijk CDA-lid geweest. Maar dan praat ik wel over heel vroeger.
Ja, over jaren 80. Hè?
Ja, over jaren 80. En ik ben ook niet lang lid geweest. Omdat ik toen al iedere keer had van allerlei gedoe. En ik had eigenlijk ook wel altijd bij de politiek, ze konden me nooit helemaal pakken, zeg maar. En in mijn werk ook natuurlijk wel van belang om onafhankelijk te zijn. Hè? Om juist die onafhankelijke rol te vervullen.
Maar even terug, hè, de jaren 80. Het CDA van de jaren 80 was echt ook wel een wezenlijk andere partij dan dat die nu is. Hè?
Ja, dat denk ik wel, ja.
Want daar had de ondernemer wel een grotere rol. Was misschien ook, waren de zuilen misschien nog wel wat meer vertegenwoordigd.
Zeker.
Ja. Ja. Dus, maar dat was uiteindelijk ook wel een reden om te zeggen van, nou, dat was het niet, afgezien van het feit dat u wat onafhankelijker wilde zijn.
Ja, nou ja, ik heb op allerlei partijen gestemd, hoor, door de jaren heen. Maar uiteindelijk, de laatste jaren altijd VVD, dat zeg ik heel eerlijk. En, maar goed, de stap naar Jaar 21 was dat voor mij gewoon, wat ik heel belangrijk, ik ben zelf een ondernemer. Ik werk heel veel met ondernemers, ik ken heel veel ondernemers. Ik zie de struggle en de problemen waar ze mee zitten. Dus dat was voor mij de belangrijkste motivatie. Toen Annabel en Joost die partij begonnen, heb ik vrij snel ook contact met hun daarover gezocht.
Joost Eerdmans, Annabel Nanninga.
Ja, sorry. Ja. En toen ben ik dus heb ik me bij deze partij aangesloten. Nou, het is een jonge partij, nieuwe partij. Dus ja, goed.
Niet helemaal onbesproken natuurlijk. Want er komen wat stevige uitspraken van beide namen die u net noemde.
Ja, nou ja, goed. Ik hou wel van duidelijkheid, ja. Maar laten we het daarover hebben. Nee, ja, goed, weet je...
Zaken... Nee, maar zonder gekheid, Annabel Nanninga heeft hele boute uitspraken gedaan over bepaalde minderheden, bepaalde groepen. Is wel even geleden, maar...
Ja, nou ja, en dat was sowieso in een context van humor. Hè? Daar kun je van zeggen wat je van vindt. En dan kan je natuurlijk nu in een ander licht kan je daar van alles van maken. Dan kun je van mij waarschijnlijk ook nog wel wat vinden.
Maar ik heb goed, niet gezocht.
Nee, maar goed, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen uitspraken en voor zijn eigen humor ook. Ik bedoel, het zou mijn humor niet zijn hoor, laat dat duidelijk zijn. Maar waar het mij over gaat is als je kijkt naar het partijprogramma, waar ik zelf ook veel aan meegeschreven heb. Als je kijkt naar de grondbeginselen van de partij, daar sta ik gewoon achter. En dat is ook de reden waarom ik daar kleur aan wil geven. Kijk, ik ben natuurlijk voor de Provinciale Staten. Hè, jonge partij, nieuwe leden. Je moet natuurlijk met nieuwe mensen aan de slag. Ook benaderd om een politieke functie te gaan vervullen. Daar heb ik wel even over nagedacht. Want dat was dan voor het eerst na al die jaren dat ik echt... Ik stond altijd aan de zijkant van de arena om in de arena te stappen. Ik heb dat wel gedaan en... ik moet zeggen, ik vind het ook ontzettend leuk. Ik heb er ook heel veel van geleerd. Daar zal ik dadelijk nog wel het een en ander over vertellen. Om dan even het verhaal af te maken, waarom dan naar het voorzitterschap toe?
Nou, even daarvoor nog. Hè? Want u zegt nadrukkelijk van dat ondernemerschap. Dat is natuurlijk de hoek waar u vandaan komt. En daar hoort heel veel geluid over. Feitelijk is natuurlijk elke politieke richting gestoeld op een soort van grondbeginsel. Hè? En bij u was dat het ondernemerschap. De sociaaldemocratie is weer veel meer vanuit de andere hoek. Is het niet heel logisch om... kan het niet verblindend werken om juist vanuit één bepaalde visie de politiek in te gaan? En moet je niet wat breder kijken dan alleen bijvoorbeeld in dit geval het ondernemerschap?
Nee, je vroeg aan mij wat mijn drijfveer was. Wat de trigger was, dat was het ondernemerschap. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om veel meer zaken. Kijk, ik ben sowieso voor een kleine overheid. Ik vind dat de overheid zich in toenemende mate met ons dagelijks leven bemoeid hebben. Wij spreken al wat we op ons bord hebben liggen. Maar ik vind bijvoorbeeld ook dat we veel meer toe moeten naar zelfredzaamheid. Kijk, mensen zijn heel vindingrijk, mensen zijn innovatief. En het wordt eigenlijk steeds meer de kop in gedrukt. Ik geloof in ondernemende mensen. En dan bedoel ik eigenlijk niet alleen maar ondernemers. Dan bedoel ik mensen die gewoon de schouders eronder zetten, die zaken oppakken, die regie nemen over hun eigen leven. Of dat nou in het onderwijs is, of in de zorg, of dat je bij de overheid werkt. Gelukkig hebben we overal mensen die dat doen. En we zien dat we steeds meer, regels, procedures, steeds meer wordt het afgekneld.
Je klinkt toch een liberaal, hè?
Ja, maar kijk, als je dan kijkt naar partijen als de VVD en het CDA, dat is in mijn ogen, die zijn daar te ver van afgedreven. Kijk, iedereen zegt, we hebben nu al jaren een liberale overheid en een liberaal kabinet. Nou, verre van dat. Het is juist zo dat de liberale kant van de VVD, die is gewoon helemaal weg. Ik vind het veel meer het D66-geluid, het CDA-geluid, het ChristenUnie-geluid en juist niet dat liberale geluid. En dat is voor mij de motivatie om deze kant op te gaan en juist dat geluid te gaan laten horen.
Goed, toen werd u fractievoorzitter in de provincie en die stoel die was nog amper warm. Of er moet dan weer iemand anders op gaan zitten?
Ja, nou, dat is natuurlijk ook wel een afweging geweest op het moment dat je daarvoor komt te staan. Ik zit een jaar nu in de Staten en met erg veel plezier laat ik dat erbij zeggen. Maar wij zijn een beginnende partij. De partij bestaat pas ruim 3 jaar. Er zijn al ik weet niet hoeveel verkiezingen geweest. En die partij die moet gewoon doorontwikkelen. Die zit gewoon een hele cruciale fase. Hè? De afdelingen, de leden, de hele structuur is nog allemaal heel fragiel. Is allemaal nog niet verder. En dat heeft ook te maken met al die verkiezingen. Want dan moet je weer lijsten samenstellen, moet je weer campagnes doen. En dus er was gewoon nadrukkelijk een vraag naar. We gaan gewoon de volgende fase in met de partij. En we hebben gewoon een deskundige ervaren voorzitter nodig.
Ja.
En toen kwam die vraag ook bij mij. En dan heb je natuurlijk de afweging, ik zit hier net. Daar hebben meer dan 25.000 mensen op mij gestemd toen bij de verkiezingen in Gelderland. Aan de andere kant, en dat was mijn afweging om het wel te doen, die 25.000 mensen die wilden ook het jaar 21 gedachtegoed. En die wilden ook graag dat waar die partij dan voor staat en zegt voor te staan, dat dat ook tot ontwikkeling komt.
Dus bestuurder Elrie Bakker kreeg toch de bovenhand boven politicus Elrie Bakker.
Ja. Dat is inderdaad waar. En ik had dus toch wel van, op welke plek kan ik nu het meest betekenen? Ja. En dat is dan toch op deze plek, omdat ik gewoon al 35 jaar bestuur en daar veel ervaring in heb.
U noemt heel nadrukkelijk op waar de middenpartijen, waar u de VVD gemaakt half onderschat, heb ik de indruk, hè, het hebben laten liggen. Ja, 21 haalde met de meest recente Kamerverkiezing op de nipper één zetel. Hè. Joost Eermans had echt maar net genoeg stemmen om die ene zetel binnen te halen. Dus je zou zeggen, er ligt een flinke klus voor u.
Nee, dat is het. Dat is ook zeker waar. Kijk, die uitslagen of die uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen was gewoon teleurstellend. Mm-hmm. We hebben in de afgelopen jaren zeg maar in peilingen op 15 zetels gestaan en op 0. Dus dat is natuurlijk wel ook een beetje het politieke veld zoals we het nu kennen. Het fluctueert, Het gaat van het een naar het ander. En wij zijn nadrukkelijk in die Tweede Kamerverkiezingen rondom. Pieter Omtzigt, die natuurlijk als een komeet omhoog kwam, de BBB, zijn wij wel een beetje ondergesneeuwd geraakt. Ook doordat er intern natuurlijk het een en ander aan de hand was, want je hoeft niet naar anderen te kijken, je moet vooral naar jezelf kijken, daar ben ik in ieder geval wel van. En dus uiteindelijk, de uitslag was een teleurstelling, maar ook een opluchting dat er nog een zetel was, want je weet ook, als je niet meer in de Tweede Kamer zit, dan ben je eigenlijk wel.
Dan ben je uit beeld.
En dan ben je uit beeld. Ja. Kijk naar partijen als Bijeen of BVNL. Ja. Dan ben je gewoon weg. Dus dit is wel het fundament waar wij op verder kunnen.
Wat is het plan?
Nou ja, het plan is. Kijk, mijn eerste opdracht is om met name. Kijk, want je hebt een politieke tak. Hè? Dat is wat iedereen altijd ziet. Dat zijn de fractieleden hè, in de Kamer en in de provincie. Maar je hebt ook een vereniging en daar ben ik nu natuurlijk vooral van. En mijn eerste opdracht is om vooral die vereniging structuur te geven. De afdelingen op te bouwen, mensen op posities te zetten en ervoor te zorgen dat, dat het in het hele land draait. Want wel even voor alle helderheid, wij zijn wel nadrukkelijk een democratische partij en wij zijn een vereniging, dus wij zijn ook gebouwd op leden. Hè?
In tegenstelling tot andere partijen, wil ik maar even zeggen.
Ja. In tegenstelling tot een partij die maar één lid heeft. Dus dat is wel ook, en dat is nadrukkelijk ook de taak die nu opgepakt gaat worden.
Die partij is wel aan het formeren, samen met 3 andere partijen. De kans bestaat dat ze eruit komen. Stel dat nou niet het geval is, is jaar 21 er dan klaar voor om op korte termijn bijvoorbeeld nieuwe verkiezingen mee te doen?
Daar moet je altijd klaar voor zijn, Raymond. Ja. Ik zeg heel eerlijk, ik hoop dat het ons bespaard blijft even. Want dat zou de zoveelste, ik geloof de 7e verkiezing zijn in 3 jaar. En dat is echt een aanslag op een partij zoals die van ons die aan het opbouwen is. Maar als het moet, dan zijn we er. En ik hoop dat we, laten we zeggen, in ieder geval een jaar hebben om een aantal dingen uit te werken en goed neer te zetten. Maar je moet altijd klaar zijn voor verkiezingen. En dan moeten we hopen dat we meer zetels halen dan 1.
Goed zo. Tot zover. Kleine stap van Den Haag naar de Gifdijk en Lent. Want Rob Jaspers gaat terugbladeren en dat gaat hij doen over die specifieke situatie aan de overkant van de Waal.
Terugbladeren.
Welke berichten blijven maar terugkeren op de pagina's van de kranten? Welk nieuws heeft de tand destijds weten te doorstaan? Zoals elke week praten we daarover. Rob, jij wil naar Over de Waal.
Over de Waal, ja, naar de Gifdijk. De Gifdijk en de Gifdijk Noord. Want die gaat aangepast worden. Hè. De Waalsprong is gegroeid. Die straat is drukker geworden. We vinden het te druk geworden. Het is een alternatieve route geworden voor mensen die niet op de A325 richting de Waalbrug willen gaan. En die straat die wordt versmald. De fietsers krijgen maar het wordt naar 30 kilometer deels. Het wordt eigenlijk een soort fietsstraat. En dan denk je van god, er is heel lang over gepraat. Bewoners hebben actie gevoerd, het wordt te druk. En dan denk je van god, waar heb ik dat eerder gehoord? En ja, dan wil je het niet weten, maar 1995 stonden er enorm, hadden we nog geen oversteek. Toen stonden er enorme files voor de Waalbrug. En wat dachten toen een hele hoop mensen, weet je wat, ik ga via de Gifdijk. Ja. Toen zaten we niet eens aan het begin van de Waalsprong. Hè, maar toen gingen mensen al massaal via de Gifdijk.
Ja, dan kon je aan het einde met zo'n lus weer terug naar de Waalbrug.
En toen was er al dat de gemeente Elst, want daar viel toen Lent nog onder. Die waren toen al onderzoek aan het doen. Hoe kunnen we dat verkeer op die Gifdijk rustiger krijgen? Misschien wel een lagere snelheid. Een busbaan erop leggen, zodat die auto's minder snel kunnen gaan. En in 1997 Toen wilde men doorzetten. Maar toen was plots de ondernemers van Nijmegen, die waren tegen aanpassing. Want mensen moesten wel in de stad kunnen komen. Hè? Els had zelfs gezegd van god, misschien moet je wel de Grifdijk afsluiten naar de toegang naar de Waalbrug toe.
Ja.
Dat was toen een idee. Dus en in 2000, toen de Waalsprong gestart was, en toen was heel even zelfs het idee van een kabelbaan, hè?
Ja.
Naar de stad toe. En toen dachten we, dan wordt er wat minder druk op die Grifdijk. Toen dacht Nijmegen, nu kunnen we toch doorzetten om die weg te versmallen.
In zo'n kabelbaan kunnen nog minder mensen dan in dat busje wat nu door de stad rijdt.
Ja, maar die bleef wel continu gaan.
Ja, dat
zou wel mooi zijn. Hè? Dan, met een blij gevoel zou je uitstappen. Zo. Maar in 2003, toen dacht Nijmegen van god, we kunnen toch echt een knip op de Grifdijk zetten. En toen was niet de ondernemers van Nijmegen waren toen tegen. Nee, toen was het dorp Oosterhout was tegen. Want dat zou betekenen dat het dorp Oosterhout niet meer over die route naar Nijmegen zou kunnen komen. Die hebben toen enorm veel protesten gevoerd. En toen was dat weer voorbij.
Heel even, want jij zegt het in een bijzin. In 1995 hoorde Lent nog bij de gemeente Elst.
Ja, Lent is pas in 1998 bij Nijmegen gekomen. Een grenscorrectie voor de ontwikkeling van de Waalsprong.
Ja,
en daarvoor was het, maar toen was het dus daar al druk. En toen was Elst al ermee bezig. Hè. Toen woonden al die mensen daar nog niet. Maar toen was het al veel te druk.
Ja.
En daarna de Waalsprong start in 98. De eerste woningen komen in 2003. We hebben ook een vertraging gehad van de Waalsprong. Maar nu is het echt druk geworden. Maar in 2005 bijvoorbeeld had de gemeente al de belofte gedaan. We leggen een knip aan in de Grifdijk. Zodat je niet meer door kan rijden.
Ja, precies.
Nou, vergeet het maar. dat plan is weer blijven zitten. In 2015 zei Tiemens van nou, misschien moeten we rotondes gaan aanleggen. En misschien moeten we wel de route gaan maken dat alleen wijkbewoners ontheffing krijgen om daar doorheen te gaan. En ook dat leidde weer tot enorm veel protesten. Opvallend overigens, in 2020 was de nieuwe dorpsraad van Lent, niet Oosterhout, maar dorpsraad van Lent. De stad was gegroeid, fors gegroeid. Die zei van god, er zijn nu echt maatregelen nodig op die route. We moeten een knip realiseren. Er moet minder hard gereden worden. Dus je ziet daar die stappen zetten richting dat het een heel lang traject is geweest.
En nu mag je er af en toe wel rijden en ook af en toe weer niet. Hè? Dat is een beetje de maatregel nu, dacht ik.
Ja, je mag er soms niet. Alleen soms maken mensen daar misbruik van. Er was ook de discussie van de taxis. Die zouden er ook overheen kunnen gaan. Maar nu is echt de route. Je ziet als je daar, ik ben er 2 weken terug naar wezen fietsen in dat gebied. Dat is massaal. Hè, van Zuiderveld tot de Waalsprong is er gebouwd. Er wonen duizenden mensen. En het is geen doorgangsroute mee. Maar voor sommige mensen is het nog steeds een ontsnappingsroute. Hè? Hoopten ze.
Ja.
Om dan niet via de A325 naar de Waalbrug te gaan. Maar wat er wel gebeurt is, de route is zo ingericht dat je denkt, nu kan ik even gas geven.
Ja.
Nou, wat ze nu willen, ze willen het versmallen, meer groen toepassen en zelfs de fiets op het deel van de route laten, zodat het eigenlijk een fietsstraat wordt dat je automatisch 30 gaat rijden.
Ja. Klinkt als een goede oplossing.
Het klinkt als een goede oplossing. Iedereen applaudisseert. Maar als je denkt van god, 95 hadden we er al voor het eerst over. Hè?
Maar ik denk eigenlijk eerder, waar moeten al die auto's dan naartoe? Gaan die dan in de file aansluiten aan de Waalbrug?
Die zullen aansluiten van de andere kant. Of je stapt op een trein. Of je zet je auto neer bij Ressen. En je stapt op dat transferium met razendsnelle busverbindingen naar het centrum toe.
Ja, de knip over naar vorige week toen we het erover hadden. Want dat werkt ook niet.
Nou, je moet de hoop houden. Het werkt nu niet. Dus moet je realiseren, echt razendsnelle busverbindingen realiseren. Dat moet een absolute eis zijn. Dus niet een belofte, nee, werkelijkheid maken.
Terugbladeren.
En dat was Rob Jaspers. Ik praat met Elrie Bakker, sinds kort partijvoorzitter van Ja 21. We gaan het niet alleen maar over Den Haag hebben, mevrouw Bakker. Want u was natuurlijk ook heel lang actief in Nijmegen. En zeker ook in Groesbeek, niet vergeten. Eerst maar eens terug naar 2012. Toen zei u, Nijmegen graaft zijn eigen parkeergraf. 2012 is alweer even geleden. Wat is er verbeterd sinds die tijd?
Ja, niet veel. Volgens mij komen er alleen maar minder parkeerplaatsen. Kijk, laat ik vooropstellen, hè, want dat is een beetje een rare discussie die plaatsvindt. Zo'n binnenstad moet aantrekkingskracht hebben voor mensen. Hè? En die binnenstad moet gezellig zijn, er moet een goed aanbod zijn. Hè? Dus dat die groener moet en gezelliger moet, allemaal waar. Maar uiteindelijk is de binnenstad van Nijmegen natuurlijk niet anders dan de binnenstad van Den Bosch of de binnenstad van Arnhem of de binnenstad van Maastricht. En dat zijn gewoon steden waar mensen graag willen komen. En die ook een heel belangrijke functie vullen, gewoon voor de regio. Hè? Dus voor de inwoners van Nijmegen, maar zeker ook voor de regio.
De huidige stadsbestuur zegt voldoende parkeerplaatsen, alleen net niet meer midden in het centrum.
Nou ja, daar ben ik het wel mee eens. Hè? Dat je zegt van ik heb liever niet die Marienburg garage of liever niet die Eijenmarkt. Dat snap ik wel. Hè? En je ziet ook als het op drukke dagen in de stad, hè, dan staat daar al die files en die auto's staan er allemaal in de rij om in die garage te komen. Dat moet je niet willen.
Nee.
Maar de randen van de stad kun je natuurlijk op verschillende manieren definiëren. Dan kan je zeggen, ja, je gaat maar naar de Overton, je zet daar je auto neer en je gaat met een busje naar de stad. Nou, dat is volgens mij echt een onhaalbare optie. Dat zullen mensen uit Groesbeek of Millingen of Beek gewoon niet doen.
Ja, even voor het beeld. Hè. Dan woon je in Millingen, dan wil je naar het centrum. Dan moet je dus eerst naar Ressen en daar je auto parkeren en dan met de bus naar de stad.
Ja, dat gaan mensen gewoon niet doen. Weet je, dan rij ik wel. Dan kan je ook doorrijden naar Arnhem en dan ga je daar wel naartoe.
Naar Kleef.
Dus Groesbeek heeft tegenwoordig ook een behoorlijk aanbod. En dan kun je ook kleding kopen, weet je. Dus waar het om gaat is dat die bezoeker moet gewoon op loopafstand bij die stad kunnen komen. En als je dan, kijk, zo'n Kelfkes Bosgarage is een prima plek. Nou, leg er dan eentje onder in de Scheefkavenstraat of onder de Bisschop Hamerstraat. Dus zorg dan dat je een parkeergarage hebt waar je onder de grond gaat en de stad in kunt.
Ja.
En ja, hier kom ik weer terug bij het begin van mijn verhaal. Het besef dat mensen gewoon geld moeten verdienen in die binnenstad, hè, om daar uiteindelijk te kunnen bestaan. Hè, dus een boterham voor zichzelf te verdienen, inkomen voor hun medewerkers te verdienen. Ja, dan moet je dat wel faciliteren. En als je dat niet doet, dan gaan bedrijven gewoon weg. En ja, weet je, dat is ook. Er werd steeds gewapperd met allerlei onderzoeken. Ja, onderzoek zegt, als de stad maar aantrekkelijk genoeg is, dan komen mensen wel. Ja,
klinkt logisch.
Klinkt logisch. Alleen, ja, welke aantrekkingskracht heb je het dan over? Dat wat je hebt, dat is niks bijzonders. Hè? Sorry dat ik het zeg. En daarnaast is het zo dat ook in die onderzoeken staat, waar dan niks van wordt gezegd, dat de binnensteden nog steeds teruglopen. He, en dat nog steeds het online winkelen natuurlijk een steeds grotere druk gaat leggen op hoe mensen hun geld uitgeven en waar ze hun inkopen doen.
Biedt ook kansen, toch?
Zeker, je biedt ook kansen, maar het gaat erover dat je samen met die ondernemers zorgt. Hè? Want kijk, sommige mensen, nou dat is dan weer even een jaar 21 dingetje. Sommige mensen denken dat de overheid alles oplost. Maar dat is niet zo. Een overheid kan niet zonder ondernemers en zonder bedrijven om uiteindelijk te kunnen bieden wat je graag wil zien.
Dat is natuurlijk een hele inhoudelijke discussie. Hè? We geven er toch even op terug. Maar moet een doorsnee inwoner van Nederland, van Nijmegen, van Groesbeek, moet hij zich druk maken over dit soort dingen? En moet hij gewoon niet kunnen leven en wonen in de gemeente of in het land waar hij woont?
Ja, natuurlijk is dat zo. Maar uiteindelijk, Raymond, kijk, het gemeentebestuur van Nijmegen wordt natuurlijk, bijvoorbeeld GroenLinks is daar een hele grote partij. En dat heeft er alles mee te maken dat Nijmegen een studentenstad is en dat daar veel studenten zijn. Die hebben natuurlijk een ander beeld van hoe zo'n binnenstad functioneert dan dat die doet. En studenten vinden het vaak gezellig in de kroeg en die vinden het leuk om met hun fiets door een winkelstraat te karren. En die vinden het ook leuk naar een winkel te gaan op het moment dat ze het zelf nodig hebben. En die doen daar ook gewoon hun boodschappen, want die wonen daar. Maar als jij in de regio woont, ga je vaak met een heel ander doel naar die binnenstad toe. En je kunt natuurlijk als gemeentebestuur zeggen, nou, wij willen al die mensen uit de regio niet.
Ja.
Maar verwacht dan niet dat je in stand kan houden wat je nu hebt. Want dat blijft niet.
Je hebt dat gemeentebestuur nooit horen zeggen dat ze die mensen uit de regio niet willen, voor de goede orde. Volgens mij willen ze die wel heel graag. Maar gaat het dispuut vooral over de manier waarop?
Ja.
Toch?
Ja.
Nu was u ook ooit inwoner van de binnenstad. U was zelfs ondernemer in de binnenstad. Ja. In de jaren 80 had u een horecabedrijf. Wat is er sinds die tijd eigenlijk veranderd? Wat is het, 40 jaar verder?
Nou, er is best veel veranderd in die tijd. Wij zaten toen in de Karsenboom. Dat lag echt zeg maar buiten de binnenstad.
Ja.
Hè, toen, en terwijl nu, als je kijkt, die hele hoek daar op die Marienburg is gewoon onderdeel van de binnenstad geworden. Het is ook een hele dynamische hoek. Als we praten over voetgangersgebieden, dat was toen nog helemaal niet. Parkeren op plein 44 en met je auto door de Burgstraat. Hè? En dus dat die stad zag er toen heel anders uit. En nou ja, ik ben toen vanuit het binnenstadsmanagement natuurlijk nauw betrokken geweest bij het Centrum 2000-plan.
Ja, ja.
Hè, waar toen die winkelstraten voetgangersgebied werden. En waar toen al heel veel parkeren van straat. Dus je had Marienburg had je ook een parkeerterrein bij het politiebureau.
Was zeker.
Ook een, je had heel veel parkeerterreinen in de stad. En ik bedoel, ik heb er zelf aan meegewerkt. Hè, en ik ben, was er ook groot voorstander van om dat terug te brengen. En om ervoor te zorgen dat het verblijfsgebied gewoon veel aantrekkelijker werd. En daar ben ik nog steeds voor. Hè. Dus als je zegt, we gaan die ringstraten aantrekkelijker maken door minder parkeren. Prima, maar zorg dan wel dat mensen wel in de buurt daarvan kunnen parkeren.
Dus, want het, dus het plaatje dat u schetst, komt eigenlijk wel overeen met dat wat het bestuur van Nijmegen voor ogen heeft. Maar de manier waarop het gerealiseerd wordt, daar heeft u andere kijk op.
Ja, maar dat is heel vaak eigenlijk wat er in de politiek aan de orde is. Als ik kijk in de provinciale staten, dan dat is wel een van de dingen die ik echt ervaren heb. We willen vaak hetzelfde. Alleen de manier waarop we dat bereiken of hoe we dat doen, daar denken we anders over.
Ja, het lijkt wel politiek.
Dat lijkt wel politiek, ja.
Ik wil met u ook nog even wat andere dingen aanstippen. Want u heeft een brede ervaring de afgelopen jaren opgebouwd. Onder meer als voetbalbestuurder. Heel even kort dan. Wat er bij Ajax en Vitesse gebeurt. Dat moet dan ook de voetbalbestuurder wel even pijn doen. Afgezien van de clubs die het betreft. Maar dat moet toch ook wel wat doen bij u.
Ja, zeker doet me dat. Je kijkt wat je ziet wat bij Vitesse gebeurt nu, wat bij Ajax gebeurt. Dan zie je ook hoe een ingewikkelde wereld de voetbalwereld is. Ja. En ik durf te stellen, ik heb heel veel besturen gezeten, maar de voetbalwereld is een verhaal apart. Het is ook een vak apart. Je hebt aan de voorkant hè, natuurlijk het voetbal, de stadions, de sfeer, allemaal prachtig.
Ja.
Je hebt aan de achterkant ingewikkelde organisaties, laat ik het daar ophouden. En je komt ook in een dynamiek, dat zie ik nu bij Ajax ook en dat zie je eigenlijk bij Vitesse ook. Op het moment dat er dingen verkeerd lopen, er allerlei zaken moeilijk worden, kom je in een dynamiek terecht die vaak niet te keren is. Hè? Want er is natuurlijk ook geen bedrijfstak waar ze met zoveel mensen meekijken, los van supporters en andere verenigingen, de media natuurlijk. Ja. Dus dat is een heel ingewikkeld verhaal.
Nou, even voor het beeld. U heeft een relatief korte tijd rumoerige periode bij Achilles vlot weten te trekken, of in ieder geval af weten te ronden. Dat heeft u helemaal achter u gelaten.
Ja, helaas wel, zeg ik erbij. Kijk, ik ben meer dan 50 jaar lid geweest van Achilles. Ik was het eerste meisje dat lid werd. Het was mijn ziel en zaligheid. Maar goed, ik heb daar ook gewoon niet zo'n leuke dingen meegemaakt. En voor mij was dat wel een reden om te zeggen, ik trek hier mijn streep. En ik gun ze alle goeds hoor en alle beste. En ik volg het natuurlijk wel. Maar
u bent er niet meer bijvoorbeeld, hè?
Nee. En dat voelt ook helemaal goed.
Ja, toch?
Ja.
Ook niet een klein beetje weemoedig?
Nee. Heb zelfs kleinkinderen bij de Treffers en bij BVC voetballen. Dus,
kijk. Nou goed, ja, en als kind van een groesbeker, dan vind ik die Treffers dan wel weer mooi. Maar goed, dat is een ander verhaal.
Ja.
helemaal tot slot het ambachtswerk, hè, het ambachtsvak. Dat is ook iets wat u een warm hart toedraagt. Is dat nog te combineren met de politiek eigenlijk? Het ambachtelijke handwerk?
Zeker.
Ja? Zeker. Welke plek moet dat krijgen?
Nou ja, wat je ziet bij de ambachten is dat er spelen een aantal problemen. We hebben natuurlijk echt specialistisch vakmanschap waar wij het over hebben. Het is natuurlijk handwerk. Hè? Mensen die met hun handen kijken, denk aan een glazenier, een meubelmaker, een smid. Hè? Allemaal dat soort beroepen. Het grote probleem is dat ons opleidingssysteem zo is ingericht dat je dat vak niet meer kunt leren. Het ROC bijvoorbeeld, daar doen leerlingen een stage en dan ruiken ze een beetje van een bepaald beroep. Maar ze zijn daarna gewoon niet voldoende toegerust om zelfstandig zo'n beroep te kunnen uitoefenen. Dus wij zijn heel veel bezig met opleidingen. Ik heb ook samen met iemand anders de Ambachtsacademie opgericht.
Ja.
Daar leiden wij mensen op die uiteindelijk als ambachtelijk ondernemer aan het werk gaan. We hebben nu gemaakt in Nederland opgericht. Dat wordt eigenlijk een bol.com voor het ambachtelijk bedrijf. Dat zijn we nu helemaal aan het ontwikkelen. En als je eenmaal in die sector zit, het is zo fantastisch en zo inspirerend. Het zijn zulke mooie mensen die zoveel mooie dingen maken. Ik heb echt nog wel een aantal doelen voordat ik met pensioen ga om voor elkaar te krijgen.
Ja, en dat past allemaal in 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
Ja. Ja, ik ben ook nog moeder, hè, en oma en ook nog allemaal. Dus ja.
Tijd genoeg zo te horen.
Zeker, zeker.
Goed, we wachten het af. Tot zover. Rest mij u te wijzen op de column van Vincent Kantrijn. Elke vrijdagmiddag te lezen en te beluisteren op de website van deze podcast. www.inpodcast.nl. En tot zover. Aflevering 152 van deze podcast. Redactie en productie waren in handen van Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raymond Jansen. Techniek David van Haren. Audio nabewerking Thijs Jacobs. En heb je nou vragen aan ons? Heb je suggesties voor gasten, klachten of loftuitingen? Het mag allemaal naar redactie@inpodcast.nl. En volgende week, dan zit Rob Jaspers hier.
Dit is In de Podcast.